Fijn dat u er bent. Nog fijner dat we tezamen komen in de naam van de Heer Jezus. Hij is in uw midden door zijn geest en hij wil ons bemoedigen, hij wil ons versterken. Hij wil ons misschien aansporen of bijsturen. Wij verwachten het van hem en deze morgen. En wij willen ook de lof en de eer aan hem toebrengen. En dat willen we graag doen met een loflied. En ik zou u willen vragen voor zover dat gaat om dat uit eerbied voor hem staande te doen. Opwekking 420. Want er is geen andere naam dan de naam van de Heer Jezus die wij willen eren, die we willen loven. Het volgende loflied tot eer van onze Heer en Heiland, dat is een bekend lied, een oud lied ook. Het is genomen uit de Glorieklokkenbundel, maar het staat in opwekking 217. O, welk een wondervol losser vond ik in mijn Heiland en Heer. Ja, misschien is er onder ons wel iemand die Heiland nog niet gevonden heeft. Ja, waar gaat u dan naartoe? Ik zeg tegen die jonge lui wel eens, dan ben je aan het roeien midden op de oceaan. En als je dan vraagt, waar ga je naartoe? Dan moet je zeggen, ik weet het eigenlijk niet. Ik roei met de blaren in de handen. Ik ben op weg, maar ik weet niet waar naartoe. En dus is het van levensbelang, zou ik zeggen, om te kunnen uitzingen. Ja, ik vond mijn Heer en mijn Heiland in de Heer Jezus. Lofprijs vervult nu mijn hart, want ik ben gered, ik ben behouden. En mijn zonden gedenkt hij niet meer. En als we dan zonden gedaan hebben, dan mogen we die nog belijden ook. En dan doet hij ze keer op keer weg, omdat hij getrouw en waarachtig is. Genade kocht mij vrij, dat is dan het refrein. Zullen we dat samen zingen, alle coupletten 1 tot en met 4.
Thank you.
Zullen we samen bidden? Dan wil ik u heel graag voorgaan. Getrouwe God en Vader in de hemel, wat is het een voorrecht dat we als broeders en zusters, als kinderen Gods, vanmorgen tezamen mogen komen in dit gebouw, de tempel Gods. We zijn ook zelf de tempel Gods. Heer, dank u wel daarvoor dat u ons zo'n hoge positie hebt gegeven. Dat we plaats mogen hebben in dat gebouw, in het lichaam van Christus. We danken u, Heer Jezus Christus, dat u het hoofd bent van de gemeente. Dat u ons leidt, dat u ons stuurt, dat u ons vasthoudt, ook al als er moeilijke tijden zijn. Dat u ons er doorheen tilt. En er zijn onder ons heel wat ziek. We willen voorbeden doen, Heer, voor al deze zieken die u met name kent. Heer, sommigen van hen hebben een strijd te strijden. Sommigen van hen hebben een hele moeilijke toekomst. En toch mogen we weten, en ik spreek uit ervaring, Heer, dat onze toekomst in uw handen ligt. En dat wij niet hoeven te vrezen voor wat er komt, omdat we weten dat we een eeuwige toekomst bij u hebben. Dat zijn grote voorrechten, waarvan we de diepte nauwelijks kunnen doorgronden. We danken u, Heer, dat we hier in die wetenschap bij elkaar zijn. We danken dat we u mogen kennen en dat we door u gekend worden in de Heer Jezus Christus, onze verlosser en zaligmaker. En dat het genade is dat we zomaar vrijmoedig mogen binnenlopen in het Heilige der Heiligen, omdat de voorhang gescheurd is. Heren, wilt u deze dienst kennelijk in ons midden zijn? Wilt u geopende harten geven? Mag het zijn dat we gebouwd worden, misschien bijgestuurd worden, misschien aangemoedigd worden. Heer, wilt u mij de woorden in de mond geven, opdat we dingen spreken die u bedoelt. Heer, want u weet precies wat we nodig hebben. Heer, leid ons door uw geest deze morgen en wees kennelijk in ons midden. In Jezus' naam. Amen. We gaan collecteren. Twee collectes vanmorgen. De eerste collecte is voor het gemeentewerk, van harte aanbevolen. En zeker ook voor het gebouwenfonds, want ik hoorde dat er hoge kosten gemaakt moeten worden. En we bevelen die collecte dus van harte bij u aan. Twee collectes. En ik weet niet wat de gewoonte is of we het lied alvast wat spelen, maar het is in ieder geval opwekking 224. Daarvan zingen we het eerste, het tweede en het vierde couplet. Dus opwekking 224 voor of tijdens de collecte. De schriftlezing is genomen uit het Johannesevangelie. Twee versen. Ik heb heel wat versen, maar die worden geprojecteerd straks. Maar dit is een kerntekst die ik daar graag uit wil lichten. Daar beginnen we de prediking ook mee, daar eindigen we ook mee. Daar zien wij de Heer Jezus voor Pilatus staan. En dan valt daar het oordeel, een wonderlijk oordeel. Maar dan gaat het mij om de woorden die daar gesproken worden in Johannes 18, de versen 37 en 38. Dan zegt Pilatus tegen de Heer Jezus: zijt gij dus toch een koning? En Jezus antwoordde: gij zegt het, dat ik koning ben. En dat betekent niet minder dan ik ben het. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Opdat ik voor de waarheid zou getuigen. En over dat woordje waarheid, daar gaat het. Opdat ik voor of van de waarheid zou getuigen. Een ieder die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. En Pilatus die zei tot hem: wat is waarheid? Wat is waarheid? En na dit gezegd te hebben, kwam hij weer naar buiten tot de Joden en zei tot hen: ik vind geen schuld in hem. Wonderlijk dat de Heer Jezus daarna gegeeseld wordt met die ijzeren pinnen. Ja, een stukjes ijzer waardoor je rug opengetrokken werd. Merkwaardige rechtspraak. Ik vind geen schuld in hem, geesel hem. Vreemd. Wat is waarheid? Dat is het thema van vanmorgen, wat we hier uitlichten. Maar voordat wij gaan overdenken, wil ik nog graag een lied met u zingen. Dat is genomen uit Johan de Heer, 164, de versen 1, 2 en 3... Zingen wij van zijn liefde nog eens. De liefde dat Jezus bereid was om die slagen te ontvangen. Om onschuldig veroordeeld te worden. Uw en mijn plaats innemend. Ik leerde destijds de jeugd op school één zinnetje. Hij stierf voor mij. Drie woorden, dat is de hele boodschap waar het om gaat. Hij stierf voor mij in mijn plaats. En ik hoop dat die jongelui dat gehoord hebben. Het heeft me hier in Enschede wel mijn baantje gekost, zo ongeveer. Want dat moet je niet te vaak leren. Maar daar gaat het om. Hij stierf voor mij. En over die liefde willen we nog een keertje zingen voordat we de prediking beginnen. 164, 1, 2 en 3.
Thank you.
Wat is waarheid? Dat is de grote vraag. Toen, maar ook nu. Wat is waarheid? In het Oude Testament komt het tenminste 58 keer voor, dat woord waarheid. En het Nieuwe Testament zeker 28 keer, zodat ik pakweg op 86, laat zeggen 90 keer kom. Afgezien nog van de afgeleide. Dus het woord waarheid is wel heel erg belangrijk. Ook in deze tijd. Als ik dan nog eens Johannes 18, 37, 38 lees, nu in de Willibord-vertaling. Daar staat, u bent dus toch koning. Pilatus die is aan het onderzoeken. Hè? Dat is typisch Grieks. Hij onderzoekt, hij zoekt naar de waarheid. U bent dus toch koning, zei Pilatus. Ja, zei Jezus, ik ben koning. Met geen andere bestemming ben ik geboren en in de wereld gekomen dan om te getuigen van de waarheid. En iedereen die uit de waarheid is, die luistert naar mijn stem. En dan zie je Pilatus bijna smalend zijn schouders ophalen. En dat is ook typisch iets voor het Griekse denken. Dan zegt Pilatus, waarheid? Waar is dat? Wat is waarheid? En na deze woorden kwam hij weer naar buiten en zei tegen de Joden, ik acht hem volstrekt onschuldig. En nu zien we daar twee verschillende werelden tegenover elkaar staan. Jezus, van God gezonden. En de andere wereld is Pilatus, gezonden door de keizer. Het wereldse systeem. Het verrotte systeem, zou je kunnen zeggen. Keizer Tiberius tegenover de Heere God. En Pilatus is daar een middelaar van die keizer. En die Jezus is de middelaar van God. Komen om zijn leven voor ons te geven. Compleet verschillende werelden. De Heer Jezus getuigt van de waarheid. En mensen die uit die waarheid zijn, luisteren naar de Heer Jezus. En Pilatus is een Grieks denkende Romein met een hele andere visie op waarheid. Waarheid moest je in het Griekse denken, daar moest je naar zoeken. Daar had je filosofen voor nodig. Dan moest je ontdekken, letterlijk ontdekken. Het deksel moest eraf, het kleed moest eraf. En dan na heel lang zoeken vond je de waarheid. En daar gaat het vanmorgen om. Kennelijk heeft Pilatus die waarheid nog steeds niet gevonden. Want hij had zijn schouders op. En hij zegt smalend, wat is dan toch die waarheid? En op Griekse wijze probeert hij, wat betreft de schuld van de Jezus, onderzoek te doen, achter die waarheid te komen. Ik acht hem onschuldig, zegt hij. Maar hoe waardevol dat is en hoe hij daaraan hecht, dat telt bij die Romein kennelijk niet, want hij laat me geeselen. En wat is dan waarheid in de Bijbel? Wat is dat die andere waarheid? Dat is een compleet andere benadering. En eerlijkheidshalve moet ik erbij zeggen, wij zijn eigenlijk in dat denken allemaal Grieken. Ook wij willen onderzoeken wat waarheid is. Maar in het Bijbelse denken ligt het toch anders. Ik loop het even met u langs. Even dat plaatje volgen. Waarheid. In het Hebreeuws staat er emet. Mag u dat vergeten. Maar het is hoogst interessant. Soms is woordstudie in de Bijbel is een openbaring. Letterlijk een ontdekken. Ja, hier staat het woordje waarheid. Wat is waarheid in de Bijbel? Nou, waarheid in het Hebreeuws. Want het Oude Testament is in het Hebreeuws geschreven. Dat heeft, zoals veel Hebreeuwse woorden, heel veel betekenissen. En ik projecteer ze even, ik laat ze even zien. Waarheid, dat woord emet in de Bijbel betekent vast. Zo kan het vertaald worden, vast. Kan vertaald worden als onwankelbaar. Ook het vast, hè, dat heeft er nou mee te maken. Heeft te maken met waar je op aan kunt. Betrouwbaar. Emet, betrouwbaar. Of waar je op kunt bouwen. Waar je op kunt vertrouwen. Of bestand tegen aanvallen. Die laatste is erg belangrijk. Waarheid is bestand tegen alle mogelijke aanvallen vanuit de wereld. Vanuit anders denken. Hè, maar het houdt stand. En ik had hier nog aan toe kunnen voegen het woordje trouw. En daar komen we nog op terug. En een persoon die waar is, is in de Bijbel een hele sterke persoonlijkheid die onwankelbaar is. Die zich niet van zijn stuk laat brengen omdat hij de waarheid is. En dat intrigeerde mij, omdat de Heer Jezus van zichzelf zegt, ik ben de waarheid. Hij zegt niet, ik verkondig waarheid. Nee, hij zegt, ik ben het. En dan moet je een beetje Hebreeuws gaan denken. Dat betekent dus, dit is een buitengewoon bijzondere persoonlijkheid die voldoet aan al die woorden die daar in het Hebreeuws de revue passeren. Ik ben vast. Ik ben onwankelbaar. Ik houd stand tegen de verdrukking in. Ik ben een persoonlijkheid, want ik ben trouw. Dat is de Heer Jezus. Hij komt zijn beloftes na. En een persoon die waar is, komt ook haar of zijn beloftes na. Houdt stand, ook als er verdrukking is. Twee voorbeelden uit het Oude Testament. Eén voorbeeld waar dat woordje emet weer staat, waarheid staat. Dat vindt u bij Eliezer. Eliezer moet van Abraham op stap om voor Isaac een vrouw te halen. Nou, dat is een opdracht. Stel je voor je tegenwoordig iemand wegstuurt om voor je zoon een meisje te halen. Ik zou niet graag die opdracht willen doen. Of omgekeerd, om voor je dochter een goede partner te vinden. Ja, nee, dat redden ze zelf wel, denken ze dan. In die tijd ging dat een beetje anders. Eliezer werd erop uitgestuurd om een vrouw te halen. Dat is geen kleinigheid. En Eliezer is er voor op de knieën gegaan. En hij heeft Yahweh aangeroepen, de schepper van hemel en aarde. En hij heeft gezegd, Heer, als u dan trouw bent, als u dan de waarheid bent, de betrouwbaar, leid mij dan alsjeblieft op de goede weg. En als hij haar dan wonder, ja, dat is echt een wonder, als hij haar dan vindt, dan ervaart hij dat God in zijn leven is. Een bijzondere leiding ervaart. Ik citeer u Genesis 24 vers 48. Dan zien we daar Eliezer. Ik boog mijn knieën. Ik wierp me neer voor de Heer, voor Yahweh. En ik prees Yahweh, de God van mijn Heer Abraham, die mij op de rechte weg. Daar staat, daar heb je dat woord, de rechte weg, de betrouwbare weg, de emet-weg voerde, geleid had. Om de dochter van de broer van mijn Heer voor zijn zoon te nemen. Het meisje vond het ook meteen goed. Ja, ze kreeg al een paar cadeautjes mee hoor. Maar ze vond het meteen goed. En Eliezer ziet dat dan als de betrouwbaarheid, als de waarheid van Yahweh. De betrouwbaarheid van de Heere God. Prachtig voorbeeld van hoe God is. Een geweldig moeilijke opdracht in het leven. Ga nou je weg maar. En ik leid je weg. Ik leid je op de weg van de waarheid. Van de trouw. Ik zal mij aan jou betonen als degene die je vasthoudt en die je brengt op je bestemming. Een hele preek van. Daar zou een hele preek over kunnen maken. Prachtig. En dus, plaatje 5, blijkt God betrouwbaar. Hij heeft Eliezer op die betrouwbare weg geleid. Zo is God. En als we dat nou maar eens geloofden, met z'n allen, ook wij als Nieuwtestamentische Christenen. Als we nou maar geloofden dat God ons op de weg brengt, op de juiste weg, op de weg van de waarheid. Als we dat maar eens geloven. Dan gingen u en ik niet op onze eigen weg. Om tenslotte uit te komen in een doolhof of op een doodlopende weg. Of een weg die niet naar het eeuwige leven voert, maar op een weg die niet van God is, de onbetrouwbare weg. Nee, God is betrouwbaar. Als wij op de knieën gaan en zeggen, Heere, leid u mijn weg, dan zal God dat doen. God toont dat. Hij laat zich zien. Hij wil zichtbaar in een mensenleven zijn kracht openbaren, niet verborgen. Ik zeg dat met opzet, omdat de Grieken anders dachten. God die toont het heel concreet. Hij laat heel duidelijk merken dat God er is en dat hij het uitwerkt heel concreet. Voor u en voor mij, voor Eliezer. God is emet, hij is waarachtig, hij is trouw. God is de waarheid. Hij is de waarheid, zou ik moeten zeggen. En Gods waarheid leidt dan op de juiste weg naar het juiste doel en is volkomen betrouwbaar. Gods woorden, vastgelegd in de Bijbel, die leiden je in je leven. Gods woorden leiden je op zijn weg. En hij brengt de mens uiteindelijk tot zijn doel. Ook het eeuwige doel, maar ook het doel hier op deze aarde. Want als u met de Heer Jezus bent begonnen, dan leidt hij uw leven ook door dit leven heen. En uiteindelijk naar de eeuwigheid toe. En tenslotte spreekt God over de toekomst van de wereld. En ook dat is waarheid. Ook dat is betrouwbaar. Ook dat is Bijbelse waarheid. Dat is het eerste voorbeeld. Tweede voorbeeld van Bijbelse waarheid vinden we in het Oude Testament in Exodus 34 vers 6. En het zijn maar twee voorbeelden, die lijst zou gemakkelijk veel langer gemaakt kunnen worden. Exodus hoofdstuk 34 vers 6. Mozes kapte twee stenen platen gelijk aan de vorige. De volgende ochtend beklom hij in alle vroegte de Sinaï zoals de Heer hem bevolen had. En die twee stenen platen, tafelen zegt de oude vertaling, die twee stenen platen die nam hij mee. En de Heere daalde neer in een wolk, kwam bij hem staan en riep de naam Yahweh uit, riep de naam Heer uit. Het is wonderlijk wat hier staat. Het is wonderlijk, want daar komt iemand naast Mozes staan en dat is de Heer Jezus. En nog niet in zijn aardse lichaam, maar in zijn hemelse verschijning. Die komt daar bij hem staan en roept dan Heere, Yahweh. En de Heer ging hem voorbij en hij riep, Heer, de Heere is een barmhartige en genadige God, geduldig, groot en liefde en in emet, in trouw. Daar heb je het weer. Hij is trouw. Hij is de God van de waarheid. Hij is de God van de emet, van de liefde en de waarheid en de trouw. O, God is de getrouwe. God laat niet varen het werk dat zijn hand is begonnen. In uw leven niet, in mijn leven niet. Elk kind van God dat knielt met het kruis, dat Jezus accepteert als verlosser en zaligmaker, gaat het ervaren dat God je leven gaat leiden. Even iets zwart-wit stellen. Waarheid tegenover leugen. Plaatje 7. De leugen brengt je in de afgrond. Er wordt beloofd. Ik denk me even aan de jongelui. Neem toch een wietje, kan geen kwaad. Het is alleen maar fun. Het is alleen maar lol. Kun je lachen. Het stikkie gaat rond in een kringetje. En je zit daarbij en je zou nee moeten zeggen. Maar je durft niet, om de groep niet. Kan toch geen kwaad. Intussen weten ze na 25 jaar dat je de hersenbeschadiging van krijgt. Maar dat is voor de fun. Dat is voor de fun. En als het dan witje dan niet zo lollig meer is, dan neem je een witje, zeggen ze tegenwoordig. Dat is kook. En dat snuiven we dan, tot je neus helemaal kapot gaat. Hoef maar aan Michael Jackson te denken. Het geeft een heel gevoel. Maar na verloop van tijd zit je vast. Ben je gehoekt, zeggen ze dan. Dan ga je heel langzaam, maar zeker kapot. Want de leugen maakt kapot. De leugen zorg ervoor dat je gehoekt wordt, dat je gevangen zit. Terwijl de Heer Jezus verkondigt, en onder andere in Jesaja 53, dat hij gevangenen wil vrijmaken. Hij wil je losmaken van de leugen. Hij wil je naar de waarheid brengen. De waarheid die in Christus is. En dan hoeven we nog niet eens te denken aan de vrije seks. Dat heet dan vrij. Ach, je kunt er allerhande soa's van opdoen. Dat leren ze op de middelbare school. En ze leren dan ook nog wat ze eraan moeten doen. Het is bespottelijk allemaal, maar het moet wel. Of zelfs aids. De leugen maakt kapot. En onze kinderen zitten voor MTV en voor TMF. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En het wordt hun geleerd hoe ze naar die vrije seks toe moeten groeien, ze ouder worden. Vanaf 11, 12 jaar zien ze dagelijks op de televisie hoe het niet moet. En raken eraan gewend. En wij als ouders, we hebben helemaal niet in de gaten waar de kinderen naar kijken. We hebben helemaal niet in de gaten wat voor invloed het op jonge kinderen heeft. Hoe ze zich gaan kleden, hoe ze zich gaan gedragen. Hoe ze pyjamafeestjes en weet ik wat al niet meer. Het langzaam maar zeker deze schandalige vrijheid leren. Want ze denken dat het zo hoort. Om mee te doen, doen ze hetzelfde. De Jezus, plaatje 8. De Jezus die zei tegen zulke leugenaars en verleiders, onder andere, ik denk aan Matthäus 18, vers 6. Als je de kinderen tot zonde verleidt, dan was het beter om maar een molensteen om je hals te hebben en om maar verdronken te worden. Ik zeg het nu even een beetje vrij. Ik zou niet graag de directeur van MTV of TMF willen zijn, want we verleiden onze kinderen tot zonde. Dat is verschrikkelijk. Ja, en deze mensen vormen straks de nieuwe maatschappij, die zo ziek is als een hond, door de geest van de leugen. De Jezus zei van zulke leugenaars en verleiders, in Johannes 8, vers 44. Dan zegt hij tegen farizeeën hoor, maar dat waren de geestelijke verleiders, die valse leerspraken. U, zegt hij tegen die farizeeën, notabene de geestelijke leiders, jullie zijn zonen van de duivel. Die is uw vader. En u doet niets liever dan uitvoeren wat uw vader in de zin heeft. Vanaf het begin stond hij de mens naar het leven. En bevond hij zich buiten de waarheid. Heb je dat woord waarheid weer? Hij staat buiten de waarheid. Omdat er in hem geen waarheid is. En als hij leugentaal spreekt, de Satan, dan spreekt hij zoals hij geaard is. Hij is een geboren leugenaar. En we worden overspoeld in de maatschappij. Ik heb nu maar voor de jonge mensen maar een paar teksten genomen. Maar ik zou ook voor de oudere mensen nog tientallen teksten kunnen nemen. We worden overspoeld met deze leugens. En die komen bij u binnen. Die zetten zich bij ons vast. En wij onderscheiden ons als christenen dan niet meer van de wereld. Dat zou moeten. Ja, ik weet wel, dan loopt u het risico fundamentalist genoemd te worden. In de extreme hoek geplaatst te worden. Maar dat zou normaal zijn, want wij zijn fundamentalisten. Wij zijn extreem. Want wij houden vast aan de waarheid. En dan is het niet meer zoals de wereld zegt, wat is waarheid? Nee, zeggen wij weten de waarheid, we leven eruit, we handelen ernaar. Daar gaat het om. Want God is de betrouwbaar. En daarom staat er in Johannes 8, vers 31, 32, tegen de Joden die in hem geloofden, zei Jezus, als u nou vasthoudt aan mijn woord, aan de Torah, de lering, hè, onderwijzing. Als u nou vasthoudt aan mijn onderwijzing, dan bent u werkelijk leerlingen van mij. En dan zult u de waarheid leren kennen. En die waarheid, die zal u vrijmaken. Die waarheid zal u vrijmaken. Niet de waarheid van de wereld. Die maakt je kapot. O God is de betrouwbare, want hij is de waarheid. Hij is liefdevol, hij is vergevingsgezind. En als wij in die waarheid naar een heilige God toe gaan, dat kan niet zomaar. Dan zullen eerst de zonden opgeruimd moeten worden. Dan zullen we eerst een schoon kleedje aan moeten trekken. Als we bij de koningin op bezoek gaan, dan doen we dat meestal niet in onze overal. Die vol kit en smeer en verf zit. Dan trekken we een schoon kleedje aan. Als wij naar de Heer God toe gaan, dan kan dat niet zomaar. Tegenwoordig kom ik nog wel eens wat mensen tegen die de Heer Jezus een beetje beschouwen als hun maatje. En die spreken dan ook altijd over Jezus. En over ik ga naar God toe. En zo alsof dat hun maatje zijn. We verbeelden ons, we hebben helemaal geen respect meer voor een heilige God. Want als we naar een heilige God toe gaan, dan zegt God, ik kan de zonde in u en mij niet zien. Die zul je eerst weg moeten doen. In de eerste Johannesbrief, de eerste hoofdstuk vers 9, daar staat, indien we onze zonde belijden, hardop tegen God zeggen, dan is hij zo getrouw, dan heb je dat woord betrouwbaarheid weer, dan is hij zo getrouw en zo rechtvaardig om ons die zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Deze tekst, die kan ik bijna niet begrijpen. Deze tekst eigen ik mij toe en ik zeg, dit is waarheid. Die tekst, daar zeg ik iedere keer weer, het staat er en dus is het waar. Dank u wel, Heer Jezus Christus, dat dat voor mij geldt, dat dat voor u geldt. Die tekst is zo onvoorstelbaar belangrijk. Want dat is de sleutel waardoor we het heilige der heiligen in mogen lopen en voor de troon van God mogen verschijnen. Dat is de sleutel. Plaatje 11. ons leven ten opzichte van God moet dus ook waarheid zijn. Dat begrijpt u. Omdat God de waarheid is, kan hij de leugen niet accepteren. God kan ook geen bedrog accepteren, geen dubbelheid, geen schijnheiligheid. Neemt u Ananias en Safira en die eerste christengemeente, een klein kasplantje, onvoorstelbaar teer en kwetsbaar. Ananias en Safira, ze verkochten hun huis en hun bezit en ze gaven de helft aan de kerk. Dat is dan mooi. Maar ze zeiden dat ze alles gaven. En God wil waarheid en toen stierven ze. Is God zo heilig? Kan God dan niet een beetje door de vingers zien? Jawel, God kan alles door de vingers zien als wij onze zonden belijden. Maar God accepteert geen dubbelheid. En zeker niet in de eerste christengemeente. En Ananias en Safira, ze stierven omdat ze de halve waarheid, oftewel een hele leugen spraken. Bedrog. En je moet je ook niet met een formuliergebedje bij God aankomen van Heere, zegen deze spijzen, amen en welterusten. God wil een relatie, een oprechte relatie met mensen. Je moet niet met een eigen gemaakte religieus gevoeltje bij God aankomen. Want God prikt er doorheen. God wil oprechtheid. En in Johannes 4, vers 6 staat, wij zijn uit God, zegt Johannes. En wie God kent, die hoort naar ons. En wie uit God niet is, hoort naar ons niet. En hieraan onderkennen wij de geest der waarheid en de geest der dwaling. Het is zwart-wit. Je bent herkenbaar door de geest der waarheid die in de mens komt op het moment dat we Jezus aanvaarden. En daarom zegt David, na een enorme zonde, de overspel, wat bijna gewoon is tegenwoordig, bijna gewoon is, dus de invloed van de televisie. Zeg, ach ja. Nee, David had een enorme zonde, overspel met Bathsheba. En het kostte haar man zijn leven, Uria. En met hem nog een heel stel soldaten. David, de man Gods, was een moordenaar geworden. En hij beseft dat. En na verloop van tijd schreef hij Psalm 51. En die citeer ik gedeeltelijk. Psalm 51, vers 8, vers 9. Daar roept David het uit, zie, o Heere God, u wilt waarheid in het verborgene. Wat heb ik in het verborgene uitgesproken? Maar u wilt ook in het verborgene, in dat binnenkamertje van uw huizen, van mijn huis, wilt u waarheid. In het geheim maakt gij mij wijsheid bekend. Eigenlijk staat er hetzelfde. In het verborgene maakt God ons zijn wijsheid bekend. Hij spreekt tot u en tot mij. Ruim nou ook dat ene kamertje in huis nou nog op, waarvan alles ligt waar God niet komen mag. Ruim dat nou toch op. En dan roept David het uit, ontzondig mij. En hij kon toen nog niet zeggen door het bloed van het lam. Hij zegt, met hyssop, met marjoraan, zegt de nieuwe vertaling. En ja, dat is een heerlijk ruikend kruid. We hebben het in Griekenland bij bossen kunnen plukken. Het ruikt verrukkelijk. Als je het in de caravan zet, in je huis zet, dan verandert de hele lucht erdoor. Het ruikt heerlijk, marjoraan. Hyssop, zegt de oude vertaling. Het is de doodslucht verdwijnt en er komt een heerlijke lucht voor in de plaats. Dat is wat David bedoelt. Hij zegt, reinig mij, heren, opdat de doodslucht verdwijnt en dat er een heerlijke geur van de plaats komt. En dan ben ik rein. Was mij, heren, was mij. Dan ben ik witter dan sneeuw. Oh, dat had hij nodig. Want er kleefde bloed aan zijn handen. En toen was er inderdaad reiniging ook voor David. Want zijn zonden werden bedekt. Ze werden niet allemaal weggenomen. Dat kon nog niet in het Oude Testament. Maar God bedekte zijn zonden. Het was niet meer zichtbaar. En u weet de gevolgen met David. Daar zullen we niet verder op ingaan. O broeders en zusters, u weet het en ik weet het. Onze samenleving is één grote leugen en bedrog. De banken hebben overal leningen verstrekt op lucht. En vervolgens die leningen weer doorverkocht. Duur doorverkocht. En het kost onze banen. Het kost ons de maatschappij die instabiel wordt. Met een enorme werkloosheid. Met een enorme instabiliteit. En eigenlijk wilde Satan niet liever. Dat de hele wereld instabiel wordt. Want dat gaat, doet de mensen straks roepen, geef ons een oplosser. En u hebt die inauguratie van Obama gezien. Daar stond hij, hè. De oplossing voor het wereldprobleem. En ik heb de mensen zien huilen op die film. Ik heb hem bewaard. Ze huilden en ze juichten als daar een Messias stond. En inderdaad, onze maatschappij getuigt niet van corruptie en van huwelijksontrouw. En God wil de waarheid. God wil dat we ontzondigd worden, plaatje 13. En dat we met hem en dat we door hem en dat we tot hem gaan leven. Want de tijd dringt. De tijd dringt. Want als Obama al gezien wordt als de verlosser. In Romeinen 11 vers 36, daar staat dat, hè, wat ik net citeerde. Want uit hem, uit de Heer God, uit de Heer Jezus, door hem en tot hem zijn alle dingen. Niets in uw leven is belangrijk. Alleen maar deze dingen waaruit en waardoor we leven. Dan gaan we door naar 14. Er komt binnenkort inderdaad een soort verlossing. Inderdaad. Ik haalde van de week, ik heb het niet in de prediking kunnen opnemen, die was toen klaar, een artikeltje dat een hele hoge islamiet, iemand die tientallen islamitische boeken heeft geschreven, nu om de tafel gaat zitten met de leiders van de islam en het plan hebben opgevat om een nieuwe tempel te gaan bouwen in Jeruzalem, toegankelijk voor islamieten, voor joden en voor christenen. Ik heb die brief aan al mijn kinderen doorgestuurd. En al mijn kinderen zeggen, het is veel dichterbij dan jullie en ik beseffen. Want als die tempel er staat, dan gaat Daniel 7 in vervulling. Het hele boek Daniel, het hele boek Openbaringen in vervulling. Dat betekent dat morgen de opname van de gemeente kan zijn. Want als die tempel straks gebouwd wordt, dan komt eerst de antichrist. En als die verdreven is door de Heer Jezus zelf, dan breekt het koninkrijk aan. Maar dat betekent dus dat de opname van de gemeente veel dichterbij is dan ik zou kunnen vermoeden. Bent u daar klaar voor? Om opgenomen te worden in de hemel? Want het is vlakbij. Als de islamieten al gaan praten over het bouwen van de tempel van Salomo, zeggen ze hoor. De tempel van Salomo. Dan is het veel dichterbij. Ik had het moeten opnemen. Niet te geloven. En ik las de laatste encycliek van de paus. Weet u wat de paus zegt? Er moet een sterke wereldregering komen. Er moet een sterke wereldregering komen. En die komt er. Het is net of de paus de Bijbel niet leest. Want er komt een hele sterke wereldregering. Er komt een despoot, er komt een dictator die alles in zijn handen zal nemen. En die zegt, zo moet het. En alle mensen zullen zeggen, oh onze verlosser. En ze huilen tranen met tuiten. En ze denken dat Obama het zal doen. Hij is de verlosser. Hij is de sterke man. Als de paus het al zegt. Het is veel dichterbij dan u en ik denken. Maar de paus moet het woord van God lezen. En dan weet hij dat de sterke man komt. De antichrist. Dan weet hij dat de gemeente zal worden opgenomen. Dan weet hij dat hij dat moet verkondigen. En dat wij ons daarop moeten voorbereiden. Maar hij vertelt dat niet. Hij zegt, er moet een sterke regering komen. En dan zegt hij hele mooie dingen hoor. Die het voedsel moeten verdelen over de wereld. En die moeten ervoor zorgen dat er recht komt, er gerechtigheid. Zolang de mensen met zijn zondige natuur is, zal dat nooit komen. Behalve als de Heer Jezus straks met recht en gerechtigheid zal regeren. En dat lees ik in plaatje 15. Dan staat er in Jesaja 2. En Gods woord is de waarheid. En alle volken zullen naar Israël derwaarts heen stromen. Naar de tempel die in Jeruzalem is gebouwd. Misschien samen wel met de islamieten. Hoe is het mogelijk? Had u dat ooit gedacht? Ze zullen opstromen naar de tempel in Jeruzalem. En vele naties zullen optrekken en zeggen, kom, laten we opgaan naar de berg van de Heer, naar het huis van de God van Jacob, opdat hij, en nu gaat het over de Heer Jezus uiteraard, want de valse Antichrist heeft er gezeten, maar wordt verdreven. Opdat hij ons leren aangaande zijn wegen, zijn betrouwbare wegen. Opdat wij zijn paden bewandelen. Dat is de Torah, dat is de lering, dat is de onderwijzing. De Heer Jezus zal de wereld leren hoe er vrede op aarde komt. Want God heeft een welbehagen in mensen. Want uit Sion zal de lering, de Torah, uitgaan. Het onderwijs. En des Heeren woord zal uitgaan uit Jeruzalem. En daarom is er zo'n strijd om Jeruzalem. Er worden al plannen gemaakt om Jeruzalem maar een internationale stad te maken. Internationaal. En dat bedoelen ze natuurlijk dat de helft van de stad islamitisch moet worden. Maar we zullen, als de wereld straks verantwoording moet afleggen, zult u ook verantwoording moeten afleggen van ons leven. We komen voor God te staan. En God zal ons toetsen naar de waarheid. En mag ik u dan vragen, persoonlijk. Hebt u zich laten ontzondigen? Zoals David nog geen weet had. Dat er Jezus ons zou kunnen reinigen van alle zonden. Ontzondigd worden. En onze zonde hardop zeggen. Ook dat is waarheid. O, het bloed van Gods Zoon, de Heer Jezus, reinigt ons van alles. Maar dan moeten we wel komen. En moeten we het hardop zeggen. We moeten het beleiden. Het staat in zijn woord. En zijn woord is betrouwbaar. Plaatje 16. God heeft zijn woord gegeven, opdat hij en u en mij zal leren. Hij onderwijst de wet, de Torah. Niet dat we door die Torah, door de onderwijzing behouden worden. Nee, dat is alleen door het Lam. Laten we ons niet vergissen. Hoe worden we gelukkig? Dat onderwijst God. Sommige mensen willen niet gelukkig worden. Die willen niet gelukkig worden. God zegt het in zijn woord. Hoe wil je gelukkig worden? Doe dan wat daar staat. Hoe blijven we geestelijk gezond? Of hoe blijven we lichamelijk gezond? Tientallen richtlijnen. Ja, ik noem er een paar. In Abrahams tijd was het al bekend dat God zei van eet nou geen varkens. Want die zitten vol met van die trigine, van die wormpjes in het bloed. Jullie kunnen ze niet zien, maar God had een microscoop al. God wist het al. Eet nou maar geen varkensvlees. En wat wij 25 jaar geleden ontdekt hebben, is dat bij Joodse vrouwen geen baarmoederhalskanker voorkomt. En men ontdekte dat dat te maken had met de besnijdenis. Bij Abraham was de besnijdenis al, want God wist het. Dat kan infecties geven, dat kan virussen geven. En dat virus dat kan de baarmoeder ontsteken en dat kan kanker opleveren. En wat doen wij nu? Dan laten we meisjes van 12 jaar vaccineren tegen baarmoederhalskanker. Dat is mooi, want dan kunnen de kinderen hun gang maar gaan. Nee, we moeten ze onderwijzen in de Torah. We moeten ze onderwijzen in hoe gaan we met elkaar om. Seksualiteit behoort in het huwelijk. En één man en één vrouw. Ik zei vroeger tegen de jeugd wel eens, ik krijg geen aids. Ze zei, waarom dan niet, zeiden ze dat. Ik zei, simpel, ik heb mijn eigen vrouw. Ik zal geen aids krijgen. Simpele regels. Oh ja, dat was eigenlijk ook zo. Daar hadden ze niet aan gedacht, want ze denken heel anders als God denkt. Nou, het zijn maar een paar voorbeelden. God is de oorsprong van de wereld en van het leven. Gods Bijbel, het woord, is de hoogste norm. En als God zegt dat hij de wereld schiep, dan is dat zo. Als de Bijbel zegt dat het zichtbare, onze wereld, het leven erop, niet uit het waarneembare is ontstaan, dat leest u in Hebreeën 11, dan is dat waarheid. Dan komt een mens niet uit het zichtbare, uit een aap. Dan komt de wereld niet uit het niets. Maar dan mogen we God voor waar houden als hij zegt, God sprak en het was. Maar ja, dat gaat toch tegen de wetenschap in? Die hele wetenschap berust op leugens, op voorinnames. Niet te geloven dat ze 4,5 miljard, of ik geloof dat het tegenwoordig al 14 miljard is, het probleem de ruimte inschuiven. En zeggen, waar komt alles vandaan? Ja, van de oerontploffing. En als je de geleerden dan vraagt, waar komt dan de eerste stof vandaan die ontploffen moest, dan zeggen ze, ja, nou moet u bij de theologie zijn. Oh, dank u wel. De wetenschap heeft geen antwoorden. Wetenschap heeft vooronderstellingen die deugen niet, omdat het niet uitgaat van de waarheid van de Bijbel. Die zogenaamde wetenschap is de geest van de leugenaar die duizenden, ook op hoge posities, heeft verslagen. Op de preekstoel zal ik geen namen noemen, maar u kunt ze zo wel weten vanuit televisie en radio. Mensen die nu al niet meer durven te zeggen dat God de wereld geschapen heeft in 6 dagen. Durven ze niet meer te zeggen, want de wetenschap zegt zo anders. Die wetenschap is een leugen. Want ik ben nog een beetje natuur- en scheikundeleraar geweest, ook nog. Kan nog iets over zeggen. Kan het nog een beetje doorzien. Maar de meeste mensen kunnen dat niet. Nog even naar die Griekse waarheid in het Nieuwe Testament, plaatje 17. Plaatje 17, daar staat waarheid in het Griekse denken, het Nieuwe Testament. Ik heb al gezegd, achter de werkelijkheid zit waarheid. Dat is heel wat anders dan in de Bijbel. Want ik heb net laten zien, God is waarheid en laat die waarheid zien. Nee, in het Griekse denken zit die waarheid erachter. Die moet ontdekt worden. Het kleedje moet eraf. Waarheid moet ontdekt worden. En dat doen de Grieken op 3 manieren. Met de logos, met het verstand. Redeneren, praktiseren. En deduceren zou ik bijna zeggen. Ze redeneren maar door de logos. En dan krijg je de filosofen. Die praktiseren maar. Of... Dat is het tegenovergestelde. Laat het verstand helemaal los. Dan doen ze het door de extase. Raken ze helemaal buiten zinnen. Raken ze helemaal in vervoering. En menen dan God te ontmoeten. Dan komen ze goden tegen in het Griekse denken. Of ze doen het door mystiek schouwen. Door inwijdingsrituelen. En dat ging vaak met bloed gepaard en allerhande andere fratsen. He, op die manier zou je ook de goden kunnen ervaren. Dat is Grieks denken. Zo moesten zij achter de waarheid komen. Ja, en dan is het niet onbegrijpelijk dat Pilatus op een gegeven moment tegen de Heer Jezus zegt, wat is waarheid? Wat is waarheid? Hoe wil je die waarheid beredeneren of hoe wil je hem ontdekken? Dan kom ik nog eens een keer bij vers 37 in Johannes 18. Ik ben koning, zegt de Heer Jezus. Met geen andere bestemming ben ik geboren en in de wereld gekomen dan te getuigen van die aletheia, van die waarheid. Daar staat het in het Grieks, aletheia. Iedereen die uit die aletheia, uit die waarheid is, die luistert naar mijn stem. En dan zegt de Heer Jezus heel belangrijke dingen. Als ze dat uit elkaar gaan trekken, dan zegt hij, ik ben geboren, ik ben niet mystiek, ik ben niet verborgen. Jullie hoeven niet naar de hemel op te klimmen, je best te doen om God te ontdekken. Nee, ik ben hier, kijk maar, als kindje ben ik gekomen, tastbaar. Ik ben koning. Ik heb het getoond dat ik de koning was. Ik was de koning over de natuur, over de wind, over de zee, over de doden die opstonden. Ik ben koning. Ik heb het recht om deze wereld te besturen. Kijk maar. Niet zoekend, niet tastend, niet mystiek, maar tastbaar ben ik koning. Wie uit de Bijbelse waarheid leeft, luistert dus naar deze koning der wereld. Luistert naar God. Pilatus en ook wij zijn Grieks denkenden hoor. Wij Westerlingen, wij denken dat de waarheid ontdekt moet worden, dat de bedekking weg moet. En die Grieken en vaak ook wij, dan zoeken we het achter de waarheid, of die waarheid achter de werkelijkheid zit. God is dan verscholen. En dan worden we er moe van om God te zoeken en te ontdekken. God zegt, wie mij zoekt, ik laat mij vinden. Ik word openbaar aan zo iemand. Maar de Bijbelse waarheid, die aletheia, die betekent niet verborgen, onthuld, zichtbaar. De Grieken dachten dat de filosofen het moesten ontdekken. En duizenden zochten naar waarheid. Tegenwoordig doen we dat weer in een New Age. En maar zoeken, en maar zoeken. Ook in onze westerse wereld. Na heel veel denkwerk kwam de grote Griekse filosoof die op de universiteiten allemaal gedoseerd wordt, Aristoteles, die kwam tot de ontdekking, dat is een beroemde uitspraak van hem, er moet wel iemand achter het ontstaan van de wereld zitten. Hij is de beweger, heeft alles in beweging gezet. Die er altijd geweest is, de onbewegelijke. En de jonge mensen moeten tegenwoordig leren van Aristoteles. Hij is de uitvinder van de onbewegelijke beweger. Zal ik het in gewone woorden zeggen? Er moet wel iets zijn. Hij had jaren voor gestudeerd. Er moet wel iets zijn. Ziet u wel dat de meeste westelingen ook Griekse denkers zijn? Dus ja, dat moet wel iets zijn. Begint u maar eens over God. Ja, dat moet wel iets zijn. Maar begin niet over de Heer Jezus. Want die was zichtbaar en tastbaar en concreet. Ze zei, oh Heer Jezus, Frieks, hou dat erop. Dan is het gesprek afgelopen. Nee, wij willen filosofen zijn, Aristoteles. De Bijbel kent geen filosofen. Paadje 19. Wel profeten. Ze spreken en ze handelen in naam van God. Zichtbaar, concreet, betrouwbaar. Niet bedekt. Openbaar, om ons te leren. Maar dan komt het heel dichtbij. Naar u toe, paadje 20. Gelooft u persoonlijk, een persoonlijke vraag, dat God zich in het woord in de Bijbel openbaart? Dan werd het in Enschede heel erg stil. Ik zou eigenlijk iedereen over hen moeten zien springen als bij een voetbalwedstrijd. En zien, ja, dat geloven wij. Maar u bent Twente en u doet wat rustig aan, begrijp ik. Volgt u daarom de Bijbelstudies? Leest u dagelijks de Bijbel? Dat is Gods woord. God wil ons leren. God wil ons onderwijzen. God wil ons op de weg houden. God wil ons sturen. God wil ons gelukkig maken. God wil... Wat wil God niet? God wil dat we op de rechte weg zijn. Maar dan moeten wij Bijbelstudies volgen. Want mijn volk gaat ten onder aan een gebrek aan kennis, roept de profeet op een gegeven moment uit. En dan kunnen we door allerhande wind van leren ondersteboven gehaald worden. Dan gaan we doen aan transcendente meditatie en aan ingewijde kennis. En dan doen we aan yoga, omdat het toch maar gymnastiek oefeningen zijn. Terwijl het godsdienstige oefeningen zijn. Om het hogere te vinden. Dan doen we aan overgave en dan gaan we in extase, in uitzinnigheid. En dan komt er een mystieke liturgie met kaarsen en met liturgische gewaden en met kleden. En om maar een glimp van God te ontvangen. En God heeft zich geopenbaard. Sommigen vallen liever in de geest, geest met een kleine letter, dan Gods woord te bestuderen. Om maar iets van die mystieke God te kunnen opvangen. We willen ervaren in deze tijd. We willen voelen. En we willen niet meer dat de kerkdienst saai is. Stil is. We willen rare dingen op het toneel zien. Want dan is het fijn. En dan behouden we de jeugd. Maar we sturen de jeugd wel de verkeerde kant op. Nee, God wil niet ervaren en gevoeld worden. God wil gekend worden. Gekend worden in zijn woord. Want God heeft zich publiekelijk geopenbaard. En hij wil dat in ons werk. God laat in het Oude en zeker ook in het Nieuwe Testament zien wat waarheid is. En de vraag is dus of u kennis van die waarheid hebt. Ik moet afronden. Een paar teksten nog. 1 Titus, hoofdstuk 2, de versen 4 tot 7. God, onze heiland, die wil dat alle mensen behouden worden. Niet een klein groepje. God wil dat er alle mensen behouden worden. En tot erkentenis der waarheid komen. Daar heb je het woordje waarheid weer. Want er is één God. En er is ook maar één middelaar tussen God en mensen. Dat is de mens, Jezus Christus. En hij heeft zich gegeven tot een losprijs. Er moest betaald worden. Wij konden niet betalen. Hij betaalde. En daarvan wordt getuigd de juiste tijd. En ik ben daartoe als een verkondiger, zegt Paulus, en een apostel gesteld. En ik spreek de waarheid, hoor. Hij zegt, ik spreek de waarheid, mensen, luister naar mij. Geen leugen. Als een leermeester van heidenen, in geloof en in waarheid. O u, broeders en zusters, in de schuilplaats in Enschede. U bent gesteld om die waarheid uit te dragen en te verkondigen. Anders verliest u uw bestaansrecht. Dan lopen de kerken leeg, omdat de kandelaar wordt weggenomen en Gods licht dan niet meer schijnt. Je kunt muziek centraal stellen en muziek mag er zijn in de kerk, laten we elkaar niks wijs maken, maar we moeten de muziek niet centraal stellen. Ik heb daar ongelukken van gezien. We kunnen allerlei kunsten de kerk binnenhalen, dansen en vaandels en toneel en allemaal binnenhalen, want we willen wat beleven, we willen wat zien. Nee, God wil zijn woord bekendmaken. Daarin heeft hij zich geopenbaard. En op een zeker moment staat, is er hier van binnen van alles aan de hand. En staat er Jezus aan de deur te kloppen. Ik sta aan de deur en ik klop. U als gemeente bent verantwoordelijk voor de waarheid. Ik lees in 1 Titus 3 vers 15. Mocht ik nog uitblijven, zegt Paulus. Ik ben jullie vader in het geloof en ik wil je corrigeren. Maar mocht ik nog uitblijven, dan weet u hoe men zich behoort te gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God. En wat is die gemeente? Leest u het goed? Dat is een pijler en een fundament van de waarheid. Dat bent u. En dan moeten we de waarheid wel kennen. Dan moeten we eruit leven. Dan moeten we zichtbaar worden in de wereld. Ook al noemen ze u fundamentalist. Dan moeten we stand houden. Betrouwbaar zijn. En dan komt de vraag naar u toe vanmorgen. En dan gaan we mee eindigen. Weet u de rechte weg? Kent u de waarheid? Johannes 14 vers 5 tot 7, daar zegt Thomas, die 3 jaar bij de Heer Jezus in de leer geweest is, de beste leermeester die hij kon krijgen. Na 3 jaar zegt hij het volgende. Thomas zei tot hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat. Hoe weten we dan de weg? Wij zijn allemaal van die Thomas. Soms al heel lang bij de Heer Jezus in de leer. En dan weten we nog niet de weg. Jezus zei tot hem, ik ben die weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Het echte, waarachtige leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Wil je werkelijk relatie hebben met de Heer God, dan kan dat alleen maar door de Heer Jezus. Oh, heel bekende televisiesprekers. Ze hebben het in het openbaar verklaard. Ja, dat is één van de wegen. Maar er zijn ook nog wel andere wegen hoor. De geest van de leugen. We moeten het leren onderscheiden. Er is maar één weg. Exclusief de Heer Jezus. Indien je mij kende, zou je ook mijn vader gekend hebben. Van nu aan, Thomassen, broeders en zusters, Arnold Wagenmakers, van nu af aan ken je hem en je hebt hem gezien. Hij is openbaar. Jullie moeten af van het Griekse denken. Je moet er vanaf dat we moeten opklimmen en alle fratsen moeten uithalen om de Heer God te bereiken. God heeft zich geopenbaard in de persoon van de Heer Jezus. Kijk naar hem. En je kent de waarheid. En de waarheid zal je vrijmaken. Dus, het laatste plaatje. Kent u de Heer Jezus Christus? Jongere mensen, oudere mensen. Er gaan soms mensen 30 jaar naar de kerk en ze hebben geen relatie met de Heer Jezus. Kent u de Heer Jezus? Hebt u een echte, een oprechte, verlangende relatie met hem? En Thomas was er vlakbij. En hij moest leren op de Heer Jezus te kijken. De weg naar het leven. De weg naar de waarheid. Het eeuwige leven in hem en door hem en tot hem. Pilatus, die heeft zijn laatste kans verspeeld. De overlevering vertelt dat Pilatus uiteindelijk de hand aan zichzelf sloeg. En zo eindigt het leven van iemand die zinloos leeft en verschrikkelijke dingen op zijn kerfstok heeft, omdat er geen waarheid in hem was. Misschien is hier iemand die net als Thomas ook de Heer Jezus wil leren kennen. Ik stel voor dat we een moment houden van een stil gebed. Degene die zegt, Heer Jezus, ik wil u leren kennen als de weg, de waarheid en het leven. Zullen we stil zijn? En dan wil ik dat gebed straks inzetten. En degene die zegt, ik wil de waarheid in mijn leven, die mag dat gebed dan nabidden. Laten we stil zijn, voor elkaar bidden. Misschien heb je een naam op het hart. Voor die persoon, die man, vrouw, jonge meisje wil ik bidden. Een moment van stilte hebben. Heer Jezus, vanmorgen hebben we het gehoord, er is maar één weg. Dat bent u zelf, de Heer Jezus Christus. U hebt uw leven voor mij gegeven. En ik wil dat graag in mijn leven accepteren, want ik ben een zondaar. Ik wil u al mijn zonden bekendmaken. Ik wil opruiming houden in mijn leven. Ik wil met u en door u en tot uw leven. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Wil mij leiden op die eeuwige weg. Dank u wel dat u dat wilt. Dat u zich bekend maakt aan mensen. Ook door de prediking van het woord heen deze morgen. Heer Jezus, ik neem de beslissing om voor u te gaan leven. Ik dank u daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Toen mijn schoonmoeder overleed, had ze een envelop achtergelaten met een brief, waarin ze niet zo lang daarvoor had ontdekt dat er een paspoort nodig is naar de hemel. En daar is een prachtig Johan de Heerlied van, 890. Ieder uur, iedere stap brengt ons nader, ook naar het eeuwige leven daarboven. Maar dan is het paspoort getekend met het bloed van de Heer Jezus. En zij liet dat zingen op haar begrafenis. En dat maakt nog steeds een hele diepe indruk op ons. Want daar zaten 5 broers en zussen van Doeti, van mijn vrouw, die de Heer Jezus niet kenden. En daarom komt dit lied ook naar ons toe, naar mij toe. Is uw paspoort getekend, o mens? Zo niet, blijf dan achter. Ga met een van de broeders praten, ga met mij praten. He, opdat u zeker mag weten dat uw paspoort in de hemel getekend is en u vrije toegang tot God hebt. Zullen we dit zingen? Dus ik stel voor dat we 1 en 2 van dit mooie lied zingen met het refrein.
wil graag met u eindigen en dan mag ik u in de naam van de Heer Jezus zegenen. En wilt u misschien zover dat kan alvast uit eerbied voor de Heer gaan staan. Dank u wel, Heer Jezus Christus, dat u gekomen bent. Dat we mogen weten dat we gereinigd zijn door het bloed. Dat figuurlijk gesproken ons paspoort getekend is. Althans, onder ons zijn misschien mensen die daar geen zekerheid over hebben. Omdat het bijna niet te geloven is dat we simpelweg kunnen bidden, Heer Jezus, dank u wel dat u voor mij stierf. We willen het zelf doen. Heer, we zien in de wereld dat we het zelf niet kunnen. Het roept om een sterke man. Heer Jezus, en we lezen in het blauwdruk van uw waarheid, de Bijbel, dat die sterke man inderdaad komt, die het nog veel erger zal maken dan het nu al is. Maar we mogen ook weten dat hij vernietigd zal worden door de adem van uw mond. Dat u plaats zult nemen op de troon die gebouwd zal worden in Jeruzalem, op de berg Sion. De tempel. U komt terug en daar danken we u voor. Heer, maar dat betekent ook dat de opname van de gemeente aanstaande is. En als hier mensen zijn die de Jezus nog niet hebben aanvaard, blijven ze achter. En u wilt zo graag dat een ieder behouden wordt. Dat we eeuwig leven zullen hebben. Dat we straks niet veroordeeld moeten worden aan het eind van deze bedeling. Heren. Wilt u de mensen die nu een beslissing hebben genomen tot hun hart spreken en laat ze achterblijven en met iemand van ons gaan spreken, misschien gaan bidden. We danken u voor deze dienst. We danken u dat u de weg, de waarheid en het leven bent. De enige weg, de enige waarheid en het echte leven. U komt toe alle lof en eer en dank. Heren, dan mogen we elkaar zegenen. En die wonderbare naam. En met die zegen gaan we naar huis. Gaan we de nieuwe week tegemoet. Misschien komen we vanavond nog bij elkaar. Om uw woord opnieuw te bestuderen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God, onze Vader. En het troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met een ieder die Golgotha, het kruis en het bloed van de Heer Jezus heeft geaccepteerd. Halleluja. Amen. Zullen we nog één mooi lied zingen? Ja, u mag blijven staan. Dat zingt makkelijker, dat zingt ruimer. 427. Maak mij rein voor u. Dat wil zeggen, in ons lied mogen we ons uitstrekken naar de Heer Jezus, die ons reinigt van alles om. Maak mij rein voor u. 1, 2 en 3 van 427.